Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Fijn dat u er ook bent. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Maliepaard. Het orgel wordt bespeeld door broeder Karel van Egmonds. De collecte vanmorgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Aanstaande vrijdag vieren we de eerste kerstdag. De dienst begint om 10 uur. En ik wil u vragen, nodigt u kennissen, vrienden enzovoort. Nodigt die gerust maar ook uit. Ze zijn van harte welkom. Ja, rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
De vierde advent. En we mogen ook weer kaarsen aansteken als teken van de verwachting. En Eva, zou jij ons daarbij willen assisteren? Wil je wel, hè? Dankjewel. Periode van verwachting. En de kaars die we aansteken is daarvan een teken. Betekent ook van, het is net een bazuinstoot. Van mensen verwacht de komst van de Heere. Zodat je ook wakker bent, waakzaam bent om de komst van de Heere te verwachten. We gaan zingen, ons aanvangslied is Psalm 97, 1, 4 en 7. En we doen dat vanuit het stenseltje. Psalm 97, 1, 4 en 90. God heerst als opperheer 1, 4 en 7. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe.
Yeah.
Laten we stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven. En we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere onze God, die we Abba, Vader, mogen noemen door onze Heere Jezus Christus. Onze hulp en verwachting is van u. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo komt u ons tegemoet met uw genade en groet. Genade en barmhartigheid, vrede zij van God de Vader, door ons Heere Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Wij zingen een lied uit de ELB. Neem Heer mijn beide handen is het lied, maar dan o doe gena ervaren aan het bevend hart, en breng het tot bedaren bij vreugd en smart. Laat maar uw voeten rusten, mij hulpeloos kind, vertrouwen en berusten voor de uitkomst blind. Wij hadden deze week hadden we diverse ontmoetingen in verband met kerstviering of andere dingen. En dan hoor je wel eens van, ik ben zo druk. Ik ben net een Martha. Je kent het wel. Hey, je kan zo druk zijn, ook voor de Heere. En dan, wat is dat dan mooi, dat de Bijbel ons duidelijk maakt van de Martha mag ook bij tijd en wijle een Maria worden. Want Maria koos het beste deel uit, wat niet van haar werd weggenomen. En wat is dat altijd weer bemoedigend als je je een Martha voelt. He, velen voelen zich ook zo. Ik heb zo druk met dit en dat en zus en zo. Komt niet aan dit of dat toe. Dat de Heer tegen je zegt van, nou, wees nou maar even een Maria. Kom maar eens even zitten aan mijn voeten. Dan heb je het beste deel uitgekozen. En daarna natuurlijk, want er moet heel wat gezorgd en gedaan worden. Dan mag je weer een Martha worden. Van Martha mag je naar Maria. En ook doe genade ervaren aan het bevend hart. Na de leefregel zingen we ook uit de ELB 230, U bent mijn schaalplaats, Heer. We luisteren als leefregel naar de woorden van de apostel die het heeft over het leven naar de geest, in tegenstelling tot het leven in het vlees. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Tot zover de leefregel, leven door de geest. En dat vraagt gebed, dat vraagt gericht zijn op de Heer Jezus. Dat vraagt: Heere, wilt u uw geest in mijn leven ook laten werken? En daar mag je je helemaal aan geven. Want je zoekt het bij de Heere. Je bent een Maria en even, en dat is soms even nodig. En dan zeg je: Heere, ik wil bij u schuilen. U bent mijn schuilplaats. Laten we samen bidden bij de opening van Gods heilig woord. Dank u wel, hemelse Vader, dat er een veilig plekje is. Een stukje geborgenheid. Een thuis bij u. En dat u zo een open deur hebt. Een open weg naar uw hart, naar uw vaderhart. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons die weg bent komen openen, die gesloten was na het paradijs, na de zondeval. En niemand kon die weg uit zichzelf, door welke goede werken dan ook, gaan, want we komen altijd tekort. Dank u wel dat u mens bent geworden. Dat is het mooiste wat we beleven en ook wat we belijden. God wordt mens om die gesloten deur te openen. De weg naar het paradijs, de weg naar uw vaderhart. En u hebt dat gedaan door alles te volbrengen wat de eerste Adam, de eerste mens, zou moeten doen en niet heeft gedaan. Adam, Eva en de zondegevallen, heren. En wij ondervinden dagelijks dat we nakomelingen zijn van Adam en Eva. Want als je dat zo hoort, leven naar de geest en leven naar het vlees, dan slik je zo af en toe eens. Egoïsme, zelfzucht, partijschappen, twist, nou al die dingen. Het komt ook in ons eigen leven voor. We zullen niet zeggen dat wij beter zijn dan de wereld. Heren, want dat is hoogmoedig. We zijn net zo als alle andere mensen op deze wereld. Maar we hebben iets beters. We hebben ontdekt dat we, Heere God, mogen komen tot de troon van de genade. Dat we mogen komen bij de Heer Jezus. En dat u ons ook de weg van het leven bent en wijst. U bent de weg, de waarheid en het leven. Heere, en dan belijden we u dat we het uit onszelf niet kunnen. En dat is wel het meest moeilijke van een mens. Want een mens wil het altijd zelf doen. Dat begint al als je jong bent. Kan zelf wel. Nee, ik wil dit. Nee, ik wil dat. De nee-periode en nou, de eigen wijsheid. Heren, we zijn allemaal met datzelfde sop overgoten. We kunnen niet zeggen dat wij dat niet hebben. Maar dank u wel dat u, Heere Jezus, die dat leven voor ons hebt overgeleefd en met ons gedeeld en zegt, kom maar mijn kind, kom maar, ik heb het wel volbracht voor je. En ik deed het niet voor mezelf, maar voor jou. Voor jou stierf ik, voor jou was ik gehoorzaam. Voor jou heb ik alle zonden op mij genomen. Voor jou heb ik het kruis gedragen. Voor jou ben ik in de kribbe gekomen. Voor deze wereld verloren in zonde en schuld. Heden is u de heiland geboren, namelijk Christus de Heere in de stad van David. Dank u wel daarvoor dat dat evangelie mag klinken in deze tijd en dat we daaraan deel mogen hebben en dat we dat mogen horen en verstaan. Wilt u verstaanbaar zijn? Wilt u geven dat we het begrijpen en niet alleen begrijpen, maar ook geloven? Wilt u ziende op de Heer Jezus ons de zonde niet toerekenen, het wegnemen en vervullen met uw Heilige Geest? De geest van vernieuwing, de geest van kracht, liefde en bezonnenheid, de geest van het nieuwe leven. Dat we de liefde van u mogen proeven zelf en mogen doorgeven, zoals het vlammetje ook doorgegeven mag worden. En het vlammetje wordt niet minder als het andere ontsteekt. Heren, dank u wel daarvoor. Vul ons hart met zoveel mooie en goede dingen. Dat we zeggen, het was goed. Wat een voorrecht is het om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. U hebt ons daartoe geroepen. We zijn mensen die de roepstem van u gehoord hebben. En heren, we willen u volgen en we willen u ook dienen. Met vallen en opstaan, maar wilt u ons maar staande houden door de kracht van uw Heilige Geest. Wilt u het boze en het verkeerde van ons weren? Heren, want de boze wil niet dat wij gelukkig worden. Wil niet dat we vrede vinden. Wil niet dat we naar de hemel gaan. Hij wil niet dat we knielen aan de kribben en dat we ontvangen de vergeving van het kruis. Heren, maar wilt u geven dat die stem van de boze mag worden gestopt en dat hij werkelijk ook monddood gemaakt wordt en dat we alleen maar zullen luisteren naar de woorden van Jezus, zoals Maria zat aan de voeten van Jezus. Ik kniel aan uw kribbe neer, mag bij u zijn. Heer Jezus, spreek alstublieft vanmorgen en ook het kerstfeest, spreek tot ons hart, tot ons leven. Tegen jonge mensen, tegen oude mensen, kinderen, volwassenen, ouderen. Heren, spreek tot ons aller hart door uw Heilige Geest. We vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een gedeelte uit het boek Daniël. Afgelopen maandag zijn we in de Bijbelstudie begonnen met Openbaring. En dat is mooi, we hopen daar misschien wel een jaar of twee mee bezig te zijn. Elke maand even nadenken over, wat zegt de Heer Jezus toch, over de tijd die, waar we middenin zitten en wat komt. Maar we zien daar elke keer weer dat het teruggegrepen wordt op met name Daniël en Ezechiël en andere Bijbelboeken. Vandaar dat het ook mooi is om te lezen uit Daniël 5. Daniël 5, vers 1 tot en met 9. Koning Belsasar richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers. En in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Onder invloed van de wijn beval Belsasar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God in Jeruzalem, had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Je struikelt erover, ja, je zou er ook over struikelen over al die. Zij dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Op hetzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning, zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Chaldeeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnenkomen, binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals, en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Toen werd koning Belsasar zeer verschrikt. Zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. En daarna zien we dat Daniël het wel kan uitleggen. We lezen verder in het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 1. Een hele bekende geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. En hier lezen we vanaf vers 5 tot en met vers 25 en daarna vers 57 tot en met 66. We zingen daarna van gezang 124, 1, 2 en 3. Gezang 124 na de tweede schriftlezing. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Here binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer, en er verscheen aan hem een engel van de Here die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En u zult hem de naam Johannes geven. Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Here. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Ja. Ik ga even verder, dan spreken we wat harder. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. De engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriel die voor God staat. Ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij daar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger en zij verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. En de tijd, vers 57, van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heer haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugde zich met haar. Het gebeurde op de 8e dag dat zij kwam om het kind te besnijden en ze wilde het Zacharias noemen naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei: nee, maar hij zal Johannes heten. En zij zei tegen haar: er is niemand in uw familie die die naam draagt. En ze gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden Johannes in zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken en allen die het hoorden namen het ter harte en zeiden: wat zal het toch van dat kind worden? En de hand van de Heere was met hem. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart en er ook uit wil leven. Halleluja. Gezang 259 is ons amelied op de verkondiging. Gezang 259. Ja, Zacharias verwachtte het helemaal niet meer. Hij was al op hoge leeftijd gekomen en zijn vrouw ook. Je hebt wel eens dingen waarvan je denkt van, ik heb er jaren om gebeden dat dit of dit mag gebeuren in de gemeente of in je persoonlijk leven. Of, nou ja, u kunt zich daar wel een voorstelling bij maken. We hebben allemaal wel dingen die op ons hart zijn, waar we als het ware de hemel mee hebben bestormd. Heere God, doe er alstublieft wat aan. Of Heere, nou, noem maar op. U kent dat wel. We hebben allemaal wel zo van die verlangens die heel diep in ons hart geworteld zijn, waarvan je zegt van, Heere, ik kan het niet, maar wilt u alstublieft, want. En dan komt er een want. En dat is niet zomaar wat. Nee, we weten wel, we krijgen niet alles wat we verlangen. He, we vragen wel eens dingen en achteraf denk je van, nou, het is maar goed dat ik dat niet heb gekregen. Want het zou mij maar of hoogmoedig gemaakt hebben, of het zou mij maar van de Heer hebben afgeleid, of, nou, noem maar op. Dan weet je dat in je hart. Dan weet je, wat is het goed dat God het gebed verhoord heeft door het niet te verhoren. Want dat is ook een verhoord gebed. Als God het niet verhoort en je komt tot ontdekking, nou, is maar goed ook. Want. Maar je hebt zo van die gebeden waarvan je zegt van, ja, die waren wel goed, maar ik ben er al lang mee gestopt. Waarom zou ik er nog om bidden? Ik heb er jaren voor gebeden. Maar het komt maar niet. Het is, en je bent er langzaam maar zeker beter mee gestopt om voor te bidden. Misschien herinnert u zich nog wel iets waarvan je zegt, ja, dat was ook zo. Toen en toen, ik heb er jaren vuren voor gebeden. Maar ja, volharden, dat is ook wat. En ach, dat zal wel niet meer komen. De situatie is zodanig dat het kan niet meer. Of het lukt niet meer. Nou, noem maar op. Nou, broeders en zusters, jongelui, dit is de situatie ook een beetje van Zacharias en Elisabeth. Het was in die tijd zo, als je kinderloos was, dan hoorde je er eigenlijk niet bij. En waarom hoorde je er dan niet bij? Nou, dan, want ze verwachten allemaal de Messias. Want de Heere God had het toch beloofd dat de Messias zou komen. En was het niet nu, dan maar misschien wel later. En dan wilde je toch in je nageslacht, zou je kunnen zeggen, daarbij aanwezig zijn. Maar het wordt nog mooier, want de Heere God had misschien jouw nageslacht kunnen uitkiezen om de Messias op de wereld te brengen. Dat had ook nog gekund. Dus deze mensen leefden, als het goed is, uit de belofte van God. Want er zou een Messias komen, dat wisten ze uit de Bijbel. Hè? Dat wisten ze. Maar ja, als het dan niet meer kwam en het lukte niet meer of het ging niet meer, dan geef je misschien de hoop op. En dat was nou de situatie van Zacharias, de priester die op een gegeven moment in de tempel dienst mocht doen. U moet dat zo zien. Er waren in die tijd wel 24 afdelingen priesters. Hè? In de tijd van Aaron waren er nog maar een paar, maar dat ging groeien en groeien. Dat waren er steeds meer. En bij David en Salomo lezen we dan dat er een aantal afdelingen waren van priesters. En een van die afdelingen, die mocht dan een week bijvoorbeeld dienst doen in de tempel. Jouw afdeling was aan de beurt. En op een gegeven moment was de afdeling van Abia aan de beurt. We kunnen dat ook lezen. Zacharias hoorde bij de afdeling van Abia. En dan werd er ook nog geloot, want er waren zoveel priesters dat niet iedereen natuurlijk bij dat reukofferaltaar om 3:00 middags kon bidden en vanuit dat reukofferaltaar, als het gebed was gedaan, ook het volk kon zegenen. Nou, in ieder geval, dat was er aan de hand. Zacharias was dus een priester. En samen met Elisabeth had hij die verwachting. Maar die verwachting was niet meer... Nou ja, ze hadden het blijkbaar maar opgegeven. Want we lezen, als de engel daar iets over zegt... Ja, maar hoe kan dat nou gebeuren? Ik ben oud en mijn vrouw is ook op hoge leeftijd gekomen. Nou, dat is niks. Het is voorbij. En nou, dat was de gedachte van Zacharias. En zo ging hij dienst doen. En je kan je voorstellen dat het wel een geweldig verdriet moet zijn geweest voor dit echtpaar. Vooral als je zo graag kinderen wil hebben. En het gaat op de een of andere manier, lukt het niet. Trouwens, we komen dat wel eerder voor. Hè? Dan lees je dat ook wel in het Oude Testament. Denk maar aan Abraham en Sarah. Daar heb je een duidelijk voorbeeld dat de Heere God belooft aan Abraham en Sarah een zoon. Maar ze hebben er wel heel lang op moeten wachten. Totdat ze misschien zeiden van Sarah, zij op een gegeven moment die lachte toen de Heere God persoonlijk kwam vertellen. En die drie mannen die bij hen langskwamen, weet u wel dat verhaal? Ze van, nou ja, ze lachten van, nou, hoe zou ik dat nou kunnen? Dat kan niet meer, het gaat mij niet meer naar de wijze der vrouwen. Met andere woorden, als er voor mensen een punt gezet wordt, is dat voor God niet zo. Want God zegt, ja, maar volgend jaar om deze tijd zal je een zoon hebben. En dan ging ze echt lachen, want ze noemde die zoon ook Isaac. En dat heeft iets met lachen te maken. God heeft me echt doen lachen. Met andere woorden van, nou, wat ik nooit meer verwachtte, dat komt nu uit. Nou ja, bij Rebecca was het ook zo. Hè? Rebecca trouwt met Isaac en we lezen daar wat overheen. Maar ook zij kon geen kinderen krijgen. En na 20 jaar zag de Heere naar haar om. Hè? Dus ze waren 20 jaar getrouwd, Isaac en Rebecca. En toen pas opende de Heere haar de moederschoot. 20 jaar heeft ze moeten wachten. Nou ja, Isaac was 40 jaar toen hij trouwde. Dus op 60-jarige leeftijd werd er een tweeling geboren, Esau en Jacob. Nou, en denkt u ook maar aan de ouders van Samuel. Ook daar had je diezelfde situatie, hè? Dat je Elkana en Hanna, die getrouwd waren, en Hanna kon geen kinderen krijgen. En ze had dat van de Heere afgesmeekt. En op een gegeven moment ging de Heere toch, die luisterde, die naderde tot haar met zijn belofte. En nou, u kent dat hele verhaal wel. Anders moet u het eens nalezen in 1 Samuel, de eerste hoofdstukken, hoe dat gegaan is. Dus je zou kunnen zeggen van, nou ja, Zacharias had toch wel een klein beetje hoop dat de Heere God wellicht een andere weg zou gaan. Maar blijkbaar leefde dat niet bij hem. Ja. Nou, dan zie je dat hij wordt aangewezen door het lot. Hij mag dienst gaan doen. En we weten dat dat bij priesters misschien maar 1 of 2 keer in hun leven voorkomt. Je zou kunnen zeggen van, omdat er zoveel priesters waren, het kwam niet vaak voor dat je werkelijk die dienst mocht doen. Wel andere diensten, maar die dienst niet. He, dat je voor het volk mag bidden, dat je bij het heilige mag binnengaan. Je moet je voorstellen, niemand mocht er behalve de priesters. En dan mocht dus het heilige binnengaan en daar de kandelaren helpen ontsteken, de menorah. En dan ook, daar stond dat reukofferaltaar. En het reukofferaltaar is een beeld van het gebed. En dan mochten ze dat namens het volk bidden tot God. Namens het volk bidden tot God. Ze waren als het ware de middelaar. De priester is degene die tussen het volk en God instaat. Ze mochten bemiddelen, wat een voorrecht. En op dat meest uitgekozen moment, hè, dat is wel bijzonder, hè, God kiest zijn momenten uit. Hij geeft nooit op onze tijd, maar je mag altijd bidden, Heere, geeft u barmhartigheid en genade op uw tijd, te gelegener tijd, staat er ergens in de Bijbel. Dus als God zijn tijd uitkiest om zijn belofte waar te maken, of zijn belofte te geven, dan is dat altijd precies op tijd. Nooit te laat en nooit te vroeg. Voor ons wel, maar voor hem niet. He, op de tijd die God bepaald heeft. Nou, zo was het ook bij Zacharias. En wat hij nooit verwacht, hij krijgt een briefje uit de hemel. U kent het wel, hè? Als je op een gegeven moment bidt, dan zou je zeggen van, ik weet niet welke weg ik, maar ik wou dat ik een briefje uit de hemel zou krijgen. Misschien heb je dat ook wel eens. Je denkt van, wat moet ik nou doen? He, je wil als het ware heel erg Gods wil doen. En wat wil de Heer nou van me of van ons? En ik wou dat ik maar eens een briefje uit de hemel kreeg. Dan wist ik het zeker. Of dan had het... Nou, Zacharias kreeg een briefje uit de hemel. En niet een briefje, maar een persoonlijke boodschapper van God kwam bij hem. Toen hij aan het bidden was, met name voor het volk, dat is zo mooi, hè? God openbaart zich vaak te midden van je werkzaamheden. Waar je gewoon aan het werk bent. En hij is gewoon aan het werk. Hij doet zijn taak, zijn opdracht. En dan openbaart God zich in een engel. En niet zomaar een engel. He, je moet je voorstellen van de engelenmachten, dat is het leger van God. En in het leger van God heb je soldaten, die bijvoorbeeld in dat koor mochten meezingen bij het kerstfeest. He, tienduizendtallen, allemaal engelen. Maar je had ook als het ware generaals in het leger van de Heer. Die engelen, het wezens van God, die werkelijk heel dicht bij de troon van God staan. Dan zijn er een paar, dus onder andere Gabriël. Nou, de Heere God stuurt zijn hoge gezant, met een geweldige boodschap naar Zacharias, die zegt van, nou ja, wat betekent dit? Ik stel helemaal niets voor, anderen wel. Moest kijken, die priesterfamilie, die heeft zoveel kinderen en die. Maar ja, wat ben ik nog? En dan krijgt hij een hoge gezant uit de hemel op bezoek. Met een geweldige boodschap. God zelf nadert in zijn genade tot deze man. En vertelt hem dat hij een zoon zou krijgen. En ook dat hij de naam Johannes is zijn naam. En wat dat zou betekenen, wat dat voor iemand zou zijn, die Johannes, een profeet. He, iemand die geen wijn of sterke drank mocht drinken. Nou, dat was iemand die een Nazireër gods was. En hij zou namens de Heere eigenlijk door de Heere gebruikt worden als heraut voor de Messias uit. Als voorbereider, wegbereider. Dat zegt hij zelf ook. He. Hij is de wegbereider om de weg van de Messias eigenlijk zodanig voor te bereiden dat mensen helemaal open stonden voor die, ja, God zelf, die in de Messias tot hen zou naderen. Hij is de wegbereider. Nou, dat mocht jouw zoon zijn. Staat er nog iets moois? Want dan staat er dat die Johannes vanaf de moederschoot al vervuld is met de Heilige Geest. We denken wel eens, wanneer word je nou vervuld met de Heilige Geest? Er is een hele strijd om geweest. En wanneer word je nou opnieuw geboren? Dat is uit God geboren. Sommigen zeggen, je moet eerst tot bekering komen en dan krijg je een nieuwe geboorte. En dat zal pas veel later plaatsvinden als je zelf alles precies weet. Hè? Als je enzovoort, enzovoort. En daarom laten we onze kinderen maar niet dopen. Die moeten het allemaal zelf maar weten. Nou, enzovoort. U kent die dingen wel. Maar anderen zeggen, nou, nee, een kind hoort er ook bij. Dus die kunnen ook al vervuld zijn met de Heilige Geest. Ja, ook kinderen kunnen vervuld zijn met de Heilige Geest. En wat zien we nou? Dat Johannes de Doper in de moederschoot al vervuld was met de Heilige Geest. In de moederschoot al. Ongelooflijk. Hij was niet eens geboren en God, ja, eigenlijk heel logisch, want wat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij mens werd? Hij is in de moederschoot gekomen. Hij heeft ons leven vanaf het begin gedeeld. Tot in de moederschoot is hij gekomen. Nou, die Johannes die werd vervuld met de Heilige Geest vanaf de moederschoot af aan. Toen Elisabeth later Maria ontmoette, sprong het kind op in de moederschoot. Dus Herodes, Johannes herkende al door de Heilige Geest de Messias. Hij was al in de moederschoot. Nou, geweldig dat we weten dat wij en onze kinderen mogen delen in de zegen van de Heer. Wanneer word je wedergeboren? Dat is voor, tijdens of na de doop. Ja, dat kan alle drie. Het is maar net welke tijd God je uitkiest. Johannes was al wedergeboren in de moederschoot, dus dat kan ook. Geweldig. Nou, dat is de belofte die de Heere God aan hem geeft, aan Zacharias, over zijn kind. En wat nog meer, dan moet u eens kijken, dan lees je dat. Hij zal vele mensen tot geloof en tot bekering brengen. Hij zal, als het ware, de weg gaan voorbereiden en dat heel veel mensen door zijn prediking de Messias kunnen verwachten. Nou, we zien het al bijvoorbeeld bij de discipelen van Johannes. He, als hij optreedt later, dan is het, de discipelen zijn Andreas en Johannes. En wat doet Johannes? Johannes wijst die twee op het Lam Gods. En ze gaan van Johannes, gaan ze naar Jezus. En ergens anders zegt hij, hij moet wassen en ik moet minder worden. Is wat? Dat je zegt van het gaat niet om mij, maar ik ben als het ware de wegbereider. Ik ben degene die de heraut is, degene die mag aanwijzen om wie het gaat. Dat was de taak van Johannes. Wat een geweldige boodschap is dat. Als je dat als ouder mag ontvangen. En Zacharias dan, was die gelijk blij? Was die gelijk... Kijk, bij Maria... Maria, die zegt wel, ja, maar hoe zal dat geschieden omdat ik geen omgang met een man heb? Maar dat is toch een beetje een andere gezindheid dan van Zacharias. Zacharias eigenlijk geloofde het niet. Mirjam vroeg, van, nou ja, hoe zal het dan zijn, want? Zacharias zegt, ja, maar dat kan niet meer. Want ik ben oud, hoe kan dat dan? En dan zegt de engel, ja, maar weet je niet wie die boodschap jou brengt? Ho, God zelf. Ik ben Gabriel die voor Gods troon staat. En ik ben niet zomaar een engel. Maar ik ben als het ware die hoge gezant van God. Die boodschap aan jou komt brengen. De Heere God geeft jou die boodschap. En omdat jij daar moeite mee hebt. En omdat je twijfelt. Nou, dan komt er niks van die belofte terecht. Dat heb je dus zelf knald. Nee, hè? Dat zegt hij niet. Wij zouden zeggen van, nou ja, je moet geloven. En als je niet gelooft, dan gaat het niet door. Dan gaat het niet door. Jammer, je gelooft niet goed. Of je hebt te weinig geloof en het hangt dus af van jouw geloof. Nou, bij Zacharia helemaal niet. Zacharia had helemaal geen geloof. Maar het hing daar ook niet van af. Het hing af van de God die zijn belofte ging waarmaken. Dat is nou het evangelie. God belooft en wat hij beloofd heeft... Dat gaat hij ook uitwerken. Soms door alle tegenstand en moeite heen. He, soms zeggen mensen, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Ken dat wel, die uitdrukking? Ik geloof, maar ik zie nog zoveel twijfel in mijn hart. En Petrus die over het water liep en op een gegeven moment ging twijfelen. Waarom twijfel je nou? En wegzakt in het water. Maar uiteindelijk hangt het niet af van geloof van mensen dat God zijn belofte waarmaakt, maar van God zelf, die zijn belofte waarmaakt. En dat is zo bemoedigend, ook voor ons, hè, van als je nou kijkt welke belofte God ons allemaal heeft gegeven. Misschien heel persoonlijk, denk eens aan je trouwtekst. Of denk eens aan je belijdenistekst. Of denk eens aan een andere tekst die je aansprak. Wat stond er ook alweer in? Weet je het nog? Weet je welke tekst je van de Heer hebt gekregen toen je trouwde voor Gods aangezicht stond? En zegt van, nou toen werd je namens de Heer door een gezant aangereikt de boodschap van de Heer. Wat stond er ook alweer in? Nou, in onze tekst stond, ken hem in al uw wegen. Dan zal hij uw paden recht maken. Ik heb er afgelopen week ook weer over gepreekt bij een begrafenisdienst. Ken hem in al uw wegen. Ja, al onze wegen. Daarin mogen we God leren kennen. De wegen van het gezin, de wegen van je beroep. En nou, al die wegen. Ook moeilijke wegen. Wegen die, waarvan je kan zeggen, van, nou moet ik er dwars doorheen. Of wegen van teleurstelling. Of wegen van eenzaamheid. Wegen van angst. Wegen van, nou noem maar op. De Heer zegt... En niet alleen natuurlijk tegen ons, maar hij zegt het tegen ons allen. Ken hem nou. Dat is een opdracht. Ga nou niet bij hem vandaan als het moeilijk wordt in je leven. Ken hem in al je wegen. En kennen betekent dat je erkent dat God er alles mee te maken heeft. Dat je mag vertrouwen dat hij je wil helpen en barmhartigheid wil bewijzen. Ken hem al uw weg en dan zal hij uw paden recht maken. Hij maakt de paden niet recht. Die zijn dus krom. Want anders hoeft hij ze niet recht te maken. Onze paden zijn krom en we mogen hem daarin kennen. Maar niet omdat we het verdiend hebben, maar omdat we, je zou kunnen zeggen van, nou, we luisteren naar zijn woord en de Heer, u doet dat. Nou, misschien herinnert u uw eigen trouwtekst nog wel, of een andere tekst, uw belijdenistekst. En als u het niet meer weet, ik zou zeggen, zoek die belijdenistekst eens op. En soms kan dat zo verrassend zijn. Ik denk, hoe is het mogelijk? De Heer wist dat al lang. En dat gaat hij dus uitwerken in mijn leven. En zo zijn er nog veel meer beloften. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Een belofte, werp je bekommernis op mij, want ik zal voor je zorgen. Weet je het wel? Je bekommernis, kom nou maar met je verdriet en je zorgen enzovoort. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn van dat Maria spelen. Hè? Weet je, of dat anderen dat juk op je schouder leggen, of van dat Martha spelen. Kom tot mij, van je bent zo vermoeid. En ik zal je rust geven. Leg dat alles wat een ander op je schouder legt, nou maar eens bij mij af. Wat anderen vinden wat je moet doen. En luister nou maar eens wat ik vind dat je mag doen. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. En je zal rust vinden voor je ziel. Heer, ik heb zo'n verlangen naar rust. Maar de Heer belooft het. Vertrouwen we er nog op. Nou, zo kan je even doorgaan. Hè? Zo zijn er zoveel geweldige beloften bidt en hij zal en je zal gegeven worden. En hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel u de Heilige Geest geven als je hem erom bidt. Ik bid al zo lang op de Heilige Geest. Nou, ga er maar eens voor danken. Want hij heeft het je toch beloofd. Vertrouw er maar op dat je het ontvangt en krijgt. Want hij heeft het gezegd. Nou, zo is het bij Zacharias ook. Zacharias die kreeg de belofte van Johannes en hij mocht er mee leren omgaan. En hij kreeg een heilzame periode van de Heer om hem te leren geloven. Weet u wat de Heer deed? Hij liet hem zwijgen. Hij kon niet spreken. Nou, als je zwijgt, dan heb je een periode van dat je met jezelf geconfronteerd bent. Dat je als het ware eens even gaat nadenken van, hey, zus of zo. En dan komt hij thuis en dan blijkt zijn vrouw na een ontmoeting in verwachting te zijn. Hoe is het mogelijk? De Heere God maakt zijn belofte waar. En zo'n kind die springt op in de moederschoot, wordt vervuld. Dat zei de heilige, dat zei die engel al. En dan wordt hij geboren, Johannes in zijn naam. En dan wordt zijn mond geopend als hij dat geleerd heeft. En dan gaat hij God loven en prijzen. Hij wordt van een twijfelaar, een ongelovig iemand, wordt hij een gelovig iemand. Dat is God die het uitwerkt in zijn leven, dwars door alles heen. Wordt hij een Godlover, iemand die God looft en prijst en vervult met de Heilige Geest. Nou, als we nou even nog kijken naar de naam Johannes, dan zit daar iets heel moois in. Johannes is zijn naam. En weet je wat die naam betekent? De Heer is genadig. God is genadig. Dus aan dat kind mag hij zelf leren ontdekken, mag Israël leren ontdekken, mag wij leren ontdekken dat God een genadig God is. Een God die genadig is. Dat is zo mooi. Isaac da Costa zegt, weet je hoe je dat woord genade mag leren spellen? Je mag ook zeggen, God is je genadigd. God is je genade. Dat is nou genade. Maar God kan je op twee manieren benaderen en tot je komen. Denk maar aan dat verhaal van Belshazzar. En dat nou nadert God op een hele andere manier. Want wat deed Belshazzar? Belshazzar, die was hoogmoedig, die dacht van, ik heb niemand nodig, de vijand staat voor de poort, ja? De Perzen, de Mede en de Perzen stonden voor de poort van Babylon. En wat gaat hij doen? Feest vieren. Hij trekt zich er nergens wat van aan met al zijn mensen, gaat hij wijn drinken. En dan gaat hij nog de God van Israël bespotten ook. Want wat doet hij? Hij haalt de bekers die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel hadden gehaald, haalt hij op. En gaat hij daaruit wijn drinken. En ze eren hun goden van goud en zilver en hout en steen. En ze halen de naam van God even door het slijk. En op dat moment nadert God. Op dat moment nadert God. Maar heel anders. Met zijn oordeel. Want hij nadert niet met een engel, Gabriel, maar met een hand. Met een hand die schrijft op de muur. En wij weten wat er staat. Tekel, tekel, mene, ufarsim. En dat betekent gewogen en gewogen en te licht bevonden. Maar dat wist hij niet. Hij schrok geweldig. En de mensen die afgoden vereerden, die konden het ook niet uitleggen. En Daniel, God zelf, heeft het uitgelegd door weer een boodschapper te sturen. Van, weet je, God is nou tot jou genaderd. En in dezezelfde nacht zal het oordeel over je komen. En de mensen zullen binnenvallen. En je zult de dood vinden. En nog steeds, als hij dat gehoord heeft, nog steeds is er het moment nog dat als God nadert van genade. Van, denk maar aan die moordenaar aan het kruis. Hij stond met een halve been in de hel. En toch was er nog genade voor hem. Omdat hij uitriep. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk, in uw paradijs bent. Als God nadert, dan doet hij het altijd op twee manieren. Als God nadert, dan doet hij het alles eerst met de bijlicht aan de wortel van de boom. Hè? Dat was het evangelie of de boodschap van Johannes. Pas op, God komt om te oordelen. God komt opdat hij het volk zal oproepen tot bekering, tot geloof. Want jullie maken er nu een potje van. Kijk eens naar je leven. Je leeft niet zoals het volk van God het betaamt. Dat is het allereerst. Je zou kunnen zeggen, dat is God laat de wet spreken. En wat doet de wet? De wet doet zonde kennen. Gij adderige gebroed, hoe denkt gij het oordeel van God te ontgaan? Dat is ook het naderen van God. Ook het volk Israël werd op die manier eigenlijk door God benaderd om te zeggen van, hey, hoe is het met je leven? Kom eens tot bekering. Hij roept mensen op tot bekering, tot de doop van bekering. Dat je je mag veranderen en dat je gaat leven naar de gerechtigheid die God heeft gegeven. En wat gebeurt er nou? Dat is dus het oordeel van God over het leven van de oude mens, de zondige mens. De mens die niet van God kan bestaan. En dan komt er iemand later, wiens schoenriem Johannes niet eens was waardig los te maken of vast te maken. Die komt tot de doop van Johannes en die zegt, laat mij maar in dat oordeel van God gaan staan in plaats van die mens. Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dus ik ben gekomen om het oordeel van God te vervullen, te volbrengen over al die zonden en verkeerde dingen. En ik ben gekomen om genade te bewijzen aan al die mensen die tot mij komen en die vermoeid en belast zijn. En ik wil je genade en leven geven. Dus de boodschap van kerst is tweeledig. Wij en de wereld maakten er een zoet verhaal van. Ja? Als je om je heen kijkt, het is allemaal lief, aardig. En we zitten zo gezellig bij elkaar, lekker eten, lekker drinken. En ze hebben het feest van God gekidnapt. Want ik zeg wel eens, de wereld heeft het geboortefeest van God gekidnapt. Voor zijn eigen gedachten gespannen. Maar ze hebben vergeten dat die twee dingen, dat als God nadert via dat kind in de kribbe, dat het ook het naderen is van Gods oordeel over de oude mens. Denk maar vorige week, hè, avondmaal. Vorige week avondmaal. Dat is als het ware het Gods oordeel over ons oude leven. Dit is mijn lichaam voor jou. Want ik ben wel ervoor gestorven, aan een vloekhout. Daarvoor moest ik komen. Ik moest komen in een kribbe en ik moest jouw leven overleven. Dat is het oordeel van God over de oude mens, over de zondige mens. En tegelijkertijd betekent het de redding in de Messias. In hem die het nieuwe leven komt aanreiken. Dat is die twee dingen. Dus oordeel en genade mogen we nooit tegenover elkaar zetten. Ook over ons leven klinkt een oordeel. Mens, je bent in zonde ontvangen en geboren. We komen er uit onszelf niet. Dat is de boodschap. Maar dan zegt het evangelie, bekeer u. Bekeer u. Keer u om van uw oude leven tot het nieuwe leven. In Christus Jezus. En daarmee nadert God ons. Dat is zijn genade. Dat we niet verloren gaan, maar dat hij ons het leven geeft. Nou, je zal alleen maar het leven ontvangen als je ontdekt hebt dat je het leven niet uit jezelf hebt. Dit is mijn lichaam voor jou. Dat heb ik voor jou gegeven. Doet het tot mijn gedachtenis. En je mag het ontvangen in geloof. En je gaat steeds, God gaat je steeds meer leren te geloven in zijn belofte. En wat is het resultaat? Dat je ontdekt hebt wat het betekent als God tot je nadert. En dat je mag leven uit genade alleen. U doet ons niet naar onze zonde. U vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid. Psalm 103. Gods oordeel. En hij heeft het op de Heer Jezus gelegd. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde. Zo machtig is Gods goedheid hieruit over ons. Zo ver het oosten verwijderd is van het westen. Zo ver doet hij onze zonde van ons weg. God nadert en maakt het in orde. En als je dat gaat ontdekken, wat gebeurt er als Zacharias werkelijk gaat ontdekken wie God is? Dan gaat zijn mond open, dan gaat hij niet spreken over zichzelf, maar dan gaat hij God groot maken. Zo doet hij dat. Dan gaat hij God loven en prijzen, dan wordt hij vervuld met de Heilige Geest. Broeders en zusters, wij mogen houvast vinden in Gods belofte. Hij zal het waarmaken. Ook in ons leven. Ga daar maar vast van uit. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja. Heer onze God, dank u wel dat u zo de deur naar uw hart opent. En dat u in de Heer Jezus Christus een streep haalt door het oordeel. En dat u de genade laat zegevieren. Heer Jezus, dank u wel dat u tot Johannes bent gekomen. En dat u gezegd hebt, ik moet gedood worden. Laat het zo gebeuren, want ik ben gekomen om die gerechtigheid van God te vervullen in mijn eigen leven. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, zei u door uw woord. Dank u wel dat de profeet ons wijst op de Heer Jezus. En dat wij niet bij hem mogen blijven, maar dat we bij de Heer Jezus uit mogen komen. En dat we werkelijk ook daar de rust mogen vinden. En rust vind je als je ontdekt hebt wie je werkelijk bent en wat God in je leven allemaal volbracht heeft. Dan pas kom je werkelijk tot die ware rust en tot die ware zekerheid. Schenk ons dat aan allen. Schenk dat aan allen dat we dat mogen ontvangen. En dat zijn geen zware woorden, maar dat zijn ware woorden. Dat zijn woorden die ons de waarheid voorhouden en het leven voorhouden. En we kiezen voor de waarheid en het leven. Kies dan heden wie gij dienen zult. Heren, we willen u dienen. We willen u volgen. Maar wilt u alstublieft uw belofte waarmaken door al onze twijfel en onzekerheid en ongeloof heen. Heren, we twijfelen zo vaak. Is het wel waar? En hoe zit het daarmee? Soms kan je helemaal je hart vervuld raken en je hart vervuld zijn door die twijfel. Maar til ons daar bovenuit. Geef dat we ons maar in alle kleinheid vasthouden aan u, Heer Jezus, en aan uw belofte en aan uw woord. Wil in deze wereld zijn met allen die vervolgd worden vanwege hun geloof. We bidden u voor hen die in het Midden-Oosten vervolgd worden, die zuchten onder de hand van ISIS of wat dan ook, zware vervolgingen, zwaar lijden, soms martelingen, dood. Heere, hou hen staande. Geef hen de kracht om staande te blijven. Zo bidden we u voor hen die in Noord-Korea al zo lang onder dat juk zijn. Heere, wilt u geven dat juk van hen wordt afgenomen, dat die lijden daar of recht zal zijn, of dat u hem weg wil doen. Heren, u hebt voor alles een tijd. Voor Nebukadnezar, maar ook voor Belshazzar. En dat is voor alle machthebbers op de aarde. Ze hebben een tijd en die krijgen ze van u. En we begrijpen soms niet waarom en waarom het niet anders kan of sneller kan of moet. Maar u weet het allemaal wel. En u hebt het allemaal in uw hart en u zal het allemaal uitwerken. Heere, geef ons allen bemoediging. Zegen ook de voorbereiding voor het kerstfeest. En we zijn maar een kleine gemeente, Heere. En we zijn zo verlangend dat u nog mensen wilt toevoegen aan de kring, aan onze kring. We hebben vaak wel gebeden om 4 gezinnen. En soms hebben we het idee van, ach, komt het wel? We kunnen er dan wel eens heel twijfelachtig over zijn. Heeft het nog wel zin? Wat stellen we voor? Heere, maar wilt u alstublieft toch nog ons goed en nabij zijn? Wilt u ons alstublieft ook geven de wensen van ons hart op dit punt? Ook in ons persoonlijk leven. Als we met iets omsjouwen, als we soms een hele zware rugzak hebben, en we sjouwen er maar mee om. En heren, mogen we ook die bekommernissen bij u neerleggen. We bidden u voor hen die moeite hebben met bepaalde dingen, of zich zwak voelen of klein, nietig. We bidden u voor hen die bij het ouder worden ook ontdekken wat het betekent om ouder te worden en de dingen niet meer zo kunnen zoals ze vroeger konden. We bidden u voor hen die een gemis hebben te dragen of zich eenzaam voelen. Heer, ontferm u zo over allen binnen en buiten de gemeente. We bidden u voor hen die kerstfeest gaan vieren, maar dan alleen maar aan de buitenkant en niet weten waar het om gaat. Heere, geef dat ze tot ontdekking mogen komen dat het om heel andere dingen gaat dan die bomen of het lekkere eten of wat dan ook. Maar wilt u geven, en dat is uw ontferming, dat ze komen tot bij de Heer Jezus. Heere, wees met hen die op de vlucht zijn. Al die vluchtelingen. We kunnen er zo onze gedachten over hebben. Maar geef ook dat zij mogen ontdekken wie werkelijk vrede geeft. De werkelijke vredevorst is. Zegen het volk Israël. Ook hen dragen we aan u op. Straks wordt er weer heel veel aandacht gegeven aan Bethlehem enzovoort enzovoort. Maar geef ook dat zij het kind van Bethlehem mogen leren kennen zoals hij werkelijk voor hen gekomen is. De koning der Joden. Hij die kwam uit het huis van Juda. Die de belofte van God voor Israël waarmaakt. Wilt u zomaar met ons meegaan deze week in? Met de dingen die we mogen doen. Wees met allen die ons lief zijn. Ontferm u over hen. Geef moed en krachten aan ons allen. En ook als we moeilijke dingen tegenkomen, dat we het met u mogen delen. En zeggen, heren, ik weet het niet. Hoe moet ik daarmee om? Maar u weet het wel. Help mij op u te vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. We zijn met het project van Open Doors bezig, dat weet u. Dus ik zou zeggen, denk er ook aan deze maand. Omdat we met elkaar een mooi bedrag ook kunnen overmaken. En de collecte is vandaag voor, wat was het?
Eigen kerk.
Eigen kerk, oké. De opbouw van de eigen kerk. En daarna gaan we ons geloof belijden. En we zingen ons slotlied, gezang 125 daarna. Gezang 125, 1, 2 en 3. Wij spreken uit, we belijden met de gemeente van Jezus Christus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zoals we aan het begin van deze dienst u al hebben gevraagd, wilt u na de zegen nog weer even gaan zitten voor een huishoudelijke ambtelijke mededeling. We gaan straks de wereld weer in naar onze kleine wereld in die grote wereld en we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God en ze zullen mijn naam op het volk leggen. Ik zal hen zegenen, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen.